De tweede dag is voorbij. U heeft er nog 8 over om te werken. Om ijverig en geestdriftig te werken. De tweede dag gaat het al iets beter dan de eerste dag. Ietsje beter. Maar nog steeds zijn er moeilijkheden. Wat een dwalende, vluchtige en wispelturige geest. Zo labiel. Zo labiel, zo zwak. Zo rusteloos. Zonder vrede, zonder rust. Zo wild. Als een wild dier. De geest lijkt wel een aap die de ene naar de andere tak vastgrijpt. De ene naar de andere tak. Het ene object na het andere. Het ene object na het andere. Heel onrustig, heel wild. Als een wilde stier of een wilde olifant die heel gevaarlijk is als hij de wereld van de mensen binnenkomt en daar verwoestingen aanricht, zo schadelijk. Maar een ervaren temmer richt die wilde olifant, die wilde stier af met veel geduld. Geduld en volharding. En als dat wilde dier dan getemd is, afgericht, dan zal het met al zijn enorme kracht de mensenwereld beginnen te dienen. Het begint dan de mensheid van dienst te zijn. Zijn kracht was eerst een groot gevaar voor de menselijke samenleving, en nu staat diezelfde kracht in dienst van de samenleving. Net zo gaat het met deze wilde geest. Zolang die niet is afgericht, niet getemd is, blijft hij gevaarlijk, zeer gevaarlijk. Zeer schadelijk. Maar als we hem op de een of andere manier africhten, temmen, dan gaat zijn enorme kracht ons helpen. En de kracht van de geest is onvergelijkbaar met die van een wilde olifant. Hij is vele malen sterker en veel krachtiger. Niets kan ons meer schade berokkenen dan onze eigen wilde geest. En niets kan ons meer behulpzaam zijn dan onze eigen afgerichte geest, onze getemde geest, onze gedisciplineerde geest. Net zoals het veel geduld vergt om een wilde olifant af te richten, raakt een ervaren diertemmer niet geïrriteerd. Hij voelt geen woede of haat jegens zo'n wild dier. Hij werkt heel geduldig, maar volhardend. Op dezelfde manier moet u geduldig met uw wilde geest omgaan. Wilt u hem in 1 of 2 dagen trainen? Oh, nee, nee. U raakt geïrriteerd omdat hij niet getraind is. Kijk, ik heb er 2 dagen van mijn leven aan besteed en nog is mijn geest niet getemd. U raakt geagiteerd, geïrriteerd. Dan wordt de geest nog opstandiger, nog gevaarlijker. Geduld. U moet geduldig werken. Geduldig, maar volhardend. Volhardend. Onophoudelijk. Onophoudelijk. Uiteindelijk zal u winnen. De geest zal zeker gedisciplineerd raken, maar daar moet u voor werken. Niemand anders kan het werk voor u doen. U moet uw eigen strijd strijden. U moet voor uw eigen redding zorgen, voor uw eigen bevrijding. Iemand anders kan dat niet voor u doen. Iemand die de geest heeft leren beheersen. Iemand die de geest heeft gezuiverd. Iemand die bevrijding, verlichting gevonden heeft. Die zal u met al zijn medeleven en liefde het pad tonen. Maar u moet het pad zelf gaan. Stap voor stap, stap voor stap, zal u het uiteindelijke doel bereiken. Niemand anders zal u op zijn rug naar het uiteindelijke doel dragen. Niemand kan een ander op zijn rug nemen en naar het uiteindelijke doel dragen. Dat is onmogelijk. Ieder individu zal zelf moeten werken. Natuurlijk is de wet van de natuur zo, is de universele wet zo, dat zodra u stappen begint te zetten op het pad van Dhamma, het pad van bevrijding, het pad van verlichting, u afgestemd raakt op de goede vibraties van heilige mensen, op de goede Dhamma-vibraties, en u daaruit inspiratie en kracht zal opdoen. U zal zoveel steun krijgen. Ik weet het uit de eigen ervaring en uit de ervaring van zoveel studenten, dat u steun zal vinden. U kan het gratie of genade noemen. Noem het zoals u wilt. U zal steun krijgen. Maar toch moet u iedere stap op het pad zelf zetten. Een gebeurtenis uit het leven van Gautama de Boeddha. Eens vertoefde hij in het grote meditatiecentrum bij de stad Shravasti, de hoofdstad van de stad Kosala. Een groot aantal monniken en nonnen kwam er om Vipassana van hem te leren. Ook een groot aantal leken, mannen en vrouwen, kwam om deze techniek van hem te leren en ze vonden er baat bij. Iemand die alleen maar naar de avondlezingen kwam, maar verder nooit de techniek beoefende, kwam op een dag wat vroeger in de avond, toen Boeddha nog alleen was. Hij ging naar hem toe, begroette hem eerbiedig en zei: "Meneer, er is een vraag die me dwars blijft zitten, maar ik durf u deze vraag niet te stellen als er zoveel anderen bij zijn. Sta me toe u deze vraag te stellen nu u alleen bent." "Oh, ga uw gang. Er zou wat de Dhamma betreft geen verwarring in uw geest mogen bestaan. Vraagt u maar." En hij zei: "Meneer, ik kom hier al een paar jaar. Ik begrijp wat u onderwijst. Het is goed. En als ik dan de mensen bekijk die hier komen om het te leren, dan zie ik dat sommigen daarvan werkelijk de volledige bevrijding, de volledige verlichting gevonden hebben. Het blijkt duidelijk uit hun gedrag, uit hun manier van leven, uit hun omgang met mensen en situaties. Het is duidelijk dat ze bevrijd zijn. En vele anderen zijn nog niet bevrijd, maar toch is er een verandering in hun leven gekomen. Ik zie dat er een grote verandering ten goede heeft plaatsgevonden. Maar meneer, er zijn ook mensen zoals ik, zonder verandering. We zijn nog steeds zoals we waren. Mijn vraag is, meneer, u bent zo machtig. U bent zo vol mededogen. Wanneer iemand naar u toe komt, zijn toevlucht tot u neemt, waarom gebruikt u dan niet al uw macht, al uw mededogen om hem te bevrijden? Waarom blijft iemand onbevrijd of maar half bevrijd? Alsjeblieft, meneer, dit zit me dwars." Boeddha glimlachte. Dat is wat hij steeds onderwees. Maar de mensen wilden het niet begrijpen. Wat kon hij doen? Dus legde hij het uit. En zijn manier van uitleggen was iedere keer anders, aangepast aan het niveau van de student die gekomen was. Soms antwoordde hij met het stellen van tegenvragen, en ook in dit geval deed hij dat. "Zeg eens, waar komt u vandaan?" "Meneer, ik kom uit Shravasti, deze stad, de hoofdstad van Kosala." "Ik zie echter aan uw uiterlijk dat u niet hier vandaan komt. U komt uit een andere staat. U bent hier naartoe gekomen en u woont nu hier." "Oh ja, meneer, u heeft volkomen gelijk. Eigenlijk kom ik uit Magadha, uit Rajagiri. Ik ben hier naartoe gekomen en woon hier nu al een paar jaar." "Goed. Heeft u nu ook alle banden met Rajagiri, met Magadha, verbroken? Gaat u daar niet meer naartoe?" "Oh nee, meneer, ik ga er nog steeds heen. Ik heb daar nog familie, ik heb mijn vrienden daar. Ik doe daar nog zaken. Verschillende malen per jaar ga ik op en neer naar Rajagiri." "Ik begrijp het. U gaat vaak op en neer van hier naar Rajagiri. Dan kent u dus de weg van hier naar Rajagiri wel heel goed, omdat u die weg zo vaak genomen hebt." "Ja, meneer, ik ken die weg heel goed." "Vertel me, nu u hier woont, heeft u hier vast en zeker veel vrienden gemaakt. En sommige van hen zijn heel goede vrienden van u geworden, klopt dat?"
"Ja, meneer. Sommige van hen zijn hele goede vrienden van me geworden."
"Uw vrienden zullen zeker weten dat u niet hier vandaan komt, dat u eigenlijk uit Magadha, uit Rajagiri komt, en dat u verhuisd bent. En ze zullen zeker ook wel weten dat u een aantal keren per jaar naar Rajagiri gaat."
"Ja, meneer."
"Ja, dan weten deze mensen dat u de weg van hier naar Rajagiri heel goed kent."
"Jazeker, meneer."
"Sommige van hen hebben het u misschien al gevraagd. Hoe zit het met die weg? Wat voor pad moet ik gaan? Houdt u dat dan strikt geheim of legt u het uit?"
"Hoezo strikt geheim, meneer? Ik leg het ze heel duidelijk uit. Je begint hier in Shravasti. Je gaat oostwaarts, je slaat hier af, daar af. En dan kom je in Varanasi. Dan ga je zus, ga je zo, sla je hier af en daar af. En dan kom je in Gaya. En als je zo verder gaat, dan bereik je Rajagiri. Ik leg het hele pad heel duidelijk uit, heel duidelijk."
"Betekent dat dan dat iedereen aan wie u de weg uitgelegd heeft Rajagiri bereikt heeft?"
"Hoe kan dat nou, meneer? Als iemand die weg niet zelf gegaan is, hoe kan hij dan Rajagiri bereiken?"
"Jonge man, dat is wat ik iedere dag opnieuw zeg. Mensen komen naar me toe, heel goed begrijpend dat hier iemand is die volledig bevrijd is, die het uiteindelijke doel bereikt heeft. Ze komen naar me toe en vragen, wat is de weg, wat is het pad? Hou ik het dan geheim? Nee. Ik leg het ze heel duidelijk uit. U moet zo gaan en zo gaan, u zal dit stadium en dat stadium bereiken, en u gaat door, en u zal het uiteindelijke doel bereiken. Als iemand alleen maar luistert en sadhu, sadhu, sadhu zegt en 3 keer buigt, maar geen enkele stap op het pad wil zetten, hoe kan hij dan het uiteindelijke doel bereiken? Wat kan ik eraan doen? Ik heb de weg getoond. Mijn werk zit erop. Iemand heeft een aantal stappen op het pad gezet, zelfs al is het er maar 1. Zo iemand is 1 stap dichter bij het doel. Iemand die 100 stappen op het pad heeft gezet, zo iemand is 100 stappen dichter bij het doel. Iemand die alle stappen op het pad heeft gezet, heeft het doel bereikt. Ieder individu moet het pad zelf volgen. Niemand anders kan dat doen, niemand anders. Als ik dorst heb en iemand anders drinkt water, dan zal mijn dorst niet gelest worden. Om mijn dorst te lessen moet ik water drinken. Als ik ziek ben en iemand anders neemt medicijnen, dan zal dat mijn ziekte niet genezen. Ik moet het medicijn zelf innemen. Het is zo eenvoudig. En toch willen we het niet aannemen. We wachten maar af tot de een of andere bovennatuurlijke kracht heel welwillend is en het voor ons doet. Zo gaat het niet, zo werkt het niet. Ieder individu moet zichzelf redden. Ieder individu moet iedere stap op het pad zelf zetten. In het Pali, de taal van India uit die tijd, legt de Boeddha in zijn eigen woorden uit.
Tumme hikke changwe atapang akkataro tathagata akkataro tathagata.
Tumehi kichang atapang. U moet ijverig en geestdriftig aan uw eigen bevrijding werken. Tathagata betekent iemand die bevrijding gevonden heeft. De letterlijke betekenis van het woord Tathagata is iemand die het uiteindelijke doel van ultieme waarheid bereikt heeft, de eeuwige waarheid. Iemand die Tathagata geworden is, iemand die het doel bereikt heeft, zal u met veel mededogen de weg wijzen. Dit is het pad, dit is de weg. Akkataro. Hij zal het slechts aanwijzen. Dit is de weg. Akkataro Tathagata. Ieder die dat doel bereikt heeft, zal slechts de weg wijzen. Ieder individu moet die weg zelf bewandelen. Ieder individu moet zijn eigen redding bewerkstelligen. Als dat aanvaard wordt, en hoe eerder je dat doet, hoe beter. Als je dat aanvaardt, ik moet zelf de weg gaan, ik moet zelf iedere stap zetten om het uiteindelijke doel te bereiken, dan volgt de vraag, wat voor weg? Wat voor pad? En hoe dat te bewandelen? Boeddha legde het uit. Hij legde het steeds weer uit. Dat deed hij zijn leven lang. Hij legde de weg, de Dhamma, keer op keer uit. Dhamma betekent wet. Dhamma betekent waarheid. Dhamma betekent aard, natuur. De wet van de natuur. De alomgeldende wet van de natuur die het hele universum regeert, levend en niet levend. Die is nooit sectarisch. Die is universeel. Men moet begrijpen, wat is die wet? Wat is die aard? Men moet begrijpen dat als ik de wet overtreed, ik gestraft word, hier en nu. Als ik in overeenstemming met de wet leef, volgens de wet, dan word ik beloond. Ik ga in de richting van het uiteindelijke doel van bevrijding. Dat is het pad. Iemand kwam naar hem toe en vroeg, meneer, vertel me in een paar woorden, een paar eenvoudige woorden, wat is het pad dat ik moet gaan? Ik kan die ingewikkelde filosofieën en zo niet begrijpen. En Boeddha glimlachte. Dhamma is er niet om ingewikkeld over te filosoferen. Het moet door mensen beoefend worden. Dus moeten ze begrijpen wat het is. Als ze het niet begrijpen en er slechts intellectuele spelletjes mee spelen, dan helpt het niet. Dhamma wordt altijd in eenvoudige woorden uitgelegd. Goed, ik zal het u nog eens uitleggen. En hij maakt het in een paar woorden duidelijk, alweer in zijn eigen woorden, in de taal die hij destijds sprak.
കുസലസയുപസമ്പദ സചേത പരിയോദപനം ഏതം ബുദ്ധാനശാസനം
ഏതം ബുദ്ധാനശാസനം. ശാസനം ഇസ് ദ ലീർ. ബുദ്ധാന, alle boeddha's. Dit is de leer van alle boeddha's. Hij zei nooit, dit is mijn leer. Boeddha is niet iemands naam. Boeddha betekent iemand die verlicht is, iemand die bevrijd is. Zijn naam was Gautama. En Boeddha worden is niet het alleenrecht van slechts één persoon. Niet alleen Gautama kon Boeddha worden. Iedereen kan een Boeddha worden. Natuurlijk, dat is niet zo simpel. U komt hier voor 10 dagen en u denkt een Boeddha te worden? Oh nee. Het is heel hard werken, heel hard werken. Maar toch, al werkend, hard werkend, bestaat er voor iedereen de mogelijkheid om volledig verlicht, om een Boeddha te worden. En wanneer iemand Boeddha wordt, zal hij dit en niets anders onderwijzen. Dit zal de leer zijn van ieder die verlicht is. Wat is dat dan? Sabba papasse akaranang. Akaranang. Onthouden van. Sabbe. Alle. Papasse. Alle slechte activiteiten. Zich onthouden van alle zondige, ongezonde activiteiten. En kusalasse upasampada. Ontplooi gezonde activiteiten. Deugdzame activiteiten. Ga het pad van deugdzaamheid op. Upasampada. Word ingewijd in deugdzaamheid. Upasampada. En sacitta. Pariyodapanam, blijf uw geest zuiveren, dat is alles. Onthoud u van ongezonde activiteiten, activiteiten die niet deugen. Ontplooi gezonde, deugdzame activiteiten en blijf uw geest zuiveren. De gehele Dhamma is er volledig in vervat. Er ontbreekt niets aan, er hoeft niets aan toegevoegd te worden. Daarom wordt het paripunang, compleet genoemd, het is compleet. Er hoeft niets uit weggenomen te worden. Er staat zelfs geen komma verkeerd. Er hoeft niets uit weggelaten te worden. Daarom wordt het parisudang, heel puur, ultra puur genoemd. Niets uit weg te laten, niets aan toe te voegen, dat is Dhamma. Onthoud u van zondige activiteiten, ontplooi deugdzame activiteiten en zuiver de geest. Iedere religie, de naam waardig, zal hetzelfde verkondigen, maar wanneer iemand die verlicht is Dhamma onderwijst, onderwijst hij universele Dhamma. Hij zal nooit iets sectarisch onderwijzen. Universele Dhamma, eeuwige Dhamma. De wet van de natuur is eeuwig. Zo was het in het verleden, zo is het in het heden, zo zal het in de toekomst zijn en iedereen kan het toepassen. Dat is Dhamma. Maar uit dwaasheid, uit onwetendheid, wordt de essentie van Dhamma door de mensen vergeten en wordt er een sekte van gemaakt. Worden er vele sekten van gemaakt. Dan zullen precies dezelfde woorden een andere betekenis krijgen. Iedereen zal hetzelfde zeggen. Onthoud u van zondige activiteiten. Geen enkele religie zal zeggen, ontplooi zondige activiteiten. Iedere religie, elke traditie zal dat zeggen. Zuiver uw geest, ontplooi gezonde activiteiten, deugdzame activiteiten. Iedere religie, elke traditie, iedereen zal dat zeggen. En toch is er een groot verschil in uitleg. Wat is zonde? En wat is deugd? Wanneer Dhamma verandert in een sekte, dan zullen de zogenaamd religieuze mensen, de zogenaamd vrome mensen, uit die sekte, met misschien dit of dat soort gewaad, met misschien deze of die rozenkrans, of wellicht met dit of dat teken op hun voorhoofd, of dit of dat uiterlijke voorkomen, dan zullen deze mensen zeggen dat diegenen die er zo uitzien, vrome, deugdzame mensen zijn, en de anderen niet. Er wordt een definitie gegeven. Er wordt een verkeerde definitie gegeven. Nog een definitie. Mensen die bij een bepaalde sekte horen, zullen dit of dat ritueel uitvoeren, een bepaalde religieuze eredienst hebben. Iedere sekte zal verschillende riten, verschillende erediensten kennen. En zij die tot een bepaalde sekte behoren zullen zeggen, zij die deze riten, deze rituelen, deze erediensten uitvoeren, dat zijn vrome, deugdzame mensen. En diegenen die dat niet doen, zijn niet vroom, zij zijn zondig. Weer wordt er een onjuiste definitie van zonde en deugd gegeven. Er bestaat nog een definitie, één die zelfs nog meer verwarring sticht. Iedere sekte heeft een of ander geloof, een of ander dogma, een of andere filosofie. Iedere sekte gelooft in een bepaalde filosofie, een bepaald dogma. Zij die in dat dogma, in die filosofie geloven, zijn heel vrome, deugdzame mensen. Zij die dat niet doen, dat zijn geen vrome, deugdzame mensen. Dit soort definities van zonde en deugd schaden Dhamma. Dhamma is dan geen Dhamma meer. In Dhamma is de definitie ervan universeel, niet sectarisch. Uiterlijke kenmerken verschillen van sekte tot sekte, van persoon tot persoon. Riten, rituelen, erediensten zullen van persoon tot persoon, van sekte tot sekte verschillen. Een filosofisch standpunt verschilt misschien van persoon tot persoon, van sekte tot sekte. Maar de definitie van Dhamma kan niet verschillen. Die is universeel en eeuwig. Wat wordt hier bedoeld met zonde? Wat is een ongezonde activiteit? Iedere activiteit, in woord of daad, die andere wezens schaadt of pijn berokkent, die de vrede en harmonie van andere wezens verstoort, is een zondige activiteit, is een ongezonde activiteit. En wat is een vrome, deugdzame activiteit? Wat is een gezonde activiteit? Iedere activiteit, in woord of daad, die ondersteuning biedt, die andere wezens helpt door een vredige, harmonieuze atmosfeer te scheppen, die hun vrede en harmonie niet verstoort, die hen niet schaadt, geen pijn berokkent, is een vrome, deugdzame activiteit, een gezonde activiteit. Deze definitie is universeel. Naarmate je dieper doordringt in Dhamma, wordt het vanuit je eigen ervaring zo duidelijk dat dit in lijn is met de wet van de natuur, in de lijn met de wet van de natuur, de eerste stap. Onthoud u van alle zondige, immorele activiteiten wordt sila genoemd. Het leiden van een moreel, verantwoord leven. Zeg niets, doe niets, wat andere wezens schaadt. Leid een moreel, verantwoord leven. Verricht gezonde activiteiten. En de meest gezonde activiteit is het beheersen van uw eigen geest. Blijf geen slaaf van uw geest. Leer hoe uw geest te concentreren. Ontwikkel concentratie op één enkel object, met heilzaamheid als basis. Zonder ook maar iets tegen iemand te koesteren, vrij van woede, van haat of wrok. Dat is de gezondste activiteit. Zodra men het pad betreedt, wordt het heel duidelijk dat de leer universeel is, zo universeel. De eerste stap is sila, de tweede stap is samadhi. En de derde, het zuiveren van de geest, wordt panya genoemd. Panya betekent wijsheid, inzicht. Het directe ervaren van de waarheid binnenin en het ontwikkelen van wijsheid met betrekking tot de wet, de universele wet en het veranderen van het gewoontepatroon van de geest op het diepste niveau. Nu als eerste, sila, moraliteit. Aanvankelijk begrijp je het alleen op intellectueel niveau. Jawel. Ik behoor geen enkele lichamelijke handeling te verrichten of woorden te gebruiken die andere wezens kunnen schaden. Als iemand bijvoorbeeld op me afkomt en me slaat, me wil doden, dan vind ik dat zeker niet leuk, niet prettig. Dus als ik iemand anders probeer te slaan of te doden, zal die persoon het ook niet fijn vinden. Dus zou ik niets mogen doen waarvan ik niet wil dat anderen mij dat aandoen. Ik zou niet mogen doden. Dat zal andere pijn doen, andere schade. Als iemand me besteelt, me berooft van iets dat me heel dierbaar is, vind ik dat niet prettig. Ik voel me gekwetst. Daarom zou ik niets mogen stelen wat iemand anders toebehoort. Dat zal die persoon kwetsen. Dat zou ik niet mogen doen. Als iemand een van mijn familieleden verkracht of zich op een andere manier seksueel misdraagt, vind ik dat heel erg. Het doet me pijn. Zoiets zou ik dus ook niet mogen doen. Daarmee worden anderen gekwetst. Wanneer iemand liegt en probeert me te bedriegen, vind ik dat niet prettig. Ik zou niet mogen liegen en anderen bedriegen. Wanneer iemand grove taal gebruikt, vind ik dat niet prettig. Ik zou geen grove taal ten opzichte van anderen moeten gebruiken. Ze zullen dat niet prettig vinden. Ik begrijp, en iedereen begrijpt, dat men dit niet zou moeten doen. Dat men dat niet zou moeten doen, maar wanneer men door alcohol of drugs bedwelmd raakt, is men hulpeloos. Men is een slaaf van die roes en zal al die dingen doen die men niet wil doen. Daarom zou ik geen bedwelmende middelen moeten gebruiken. Dit is iets wat men aan de oppervlakte van de geest begrijpt, op het intellectuele niveau van de geest. Op andere wijze begint men het ook op een iets dieper niveau te begrijpen, maar nog steeds op intellectueel niveau. Een mens is een sociaal wezen. Hij moet in de maatschappij leven, met zijn familieleden en met anderen. Als hij steeds dingen doet die de hele atmosfeer om hem heen verstoren, die overal disharmonie creëren en de vrede verstoren, hoe kan zo iemand dan zelf van vrede en harmonie genieten? Als ik overal om me heen onrust zaai, overal om me heen vuur stook, hoe kan ik dan koelte en rust in mezelf verwachten? Onmogelijk. Dus moet ik helpen om de atmosfeer vredig te maken, om de atmosfeer kalmer te maken. En alleen dan kan ik vrede en rust ervaren, als ik in die atmosfeer leef. Jawel, het wordt duidelijker. Maar de Dhamma wordt pas echt duidelijk als men haar begint toe te passen. En iemand die verlicht geworden is, neemt u mee naar die diepte waarop je de wet van de natuur zelf begint te ervaren. Het zal zo duidelijk worden, vanuit eigen ervaring, dat telkens wanneer ik iets zeg of doe dat andere mensen schaadt, ik dat niet kan doen zonder een enorme hoeveelheid negativiteit in mijn geest op te laten komen. Ik kan niet iemand doden zonder eerst woede, haat, wrok, antipathie in mezelf op te wekken. Ik kan niet iets stelen zonder eerst een heleboel hebzucht in me op te laten komen. Ik kan me niet seksueel misdragen zonder hartstocht te hebben ontwikkeld. En net zo misschien ego, misschien jaloezie, of wat voor onzuiverheid dan ook. Ik ontwikkel deze eerst in mijn eigen geest en pas daarna zal ik iets zeggen of doen dat anderen schaadt. Uit eigen ervaring zal iemand die het pad van Dhamma bewandelt dat beginnen te begrijpen. En door eigen ervaring gaat iemand ook begrijpen dat telkens wanneer ik negativiteit in mijn geest laat opkomen, kwaadheid, haat, wrok, antipathie, lust, angst, ego, jaloezie, hebzucht, elke onzuiverheid van de geest, dat dit ingaat tegen de wil van de natuur. Het druist in tegen de wet van de natuur en de natuur begint me te straffen. Ik word hier en nu gestraft. Er zal na de dood ook een straf zijn, maar dat laten we voor nu buiten beschouwing. We zeggen niet, geloof het niet, maar laat het voor nu buiten beschouwing. U wordt hier en nu gestraft. Iedereen die dit pad bewandelt zal beseffen dat de natuur begonnen is hem te straffen, omdat wanneer men woede opwekt, men zo geagiteerd raakt, zo ongelukkig wordt en men zich zo ellendig voelt. Het is onmogelijk om woedend te worden en zich heel vredig te voelen, voor rust te voelen, onmogelijk. Men zal zich beslist gaan opwinden. Evenzo zal ik geagiteerd raken bij elke andere onzuiverheid die ik opwek. Zo is de wet van de natuur. De natuur begint met te straffen. Maar als ik dat soort daden nalaat en die onzuiverheden in mijn geest niet opwek, dan begint de natuur me te belonen. Ik voel me dan zo vredig. Het wordt zo duidelijk wat de wet van de natuur is. Schaad geen anderen. Doe anderen geen pijn. Doe of zeg niets wat anderen kan storen, omdat u dan uzelf schaadt. U weet het niet, maar u bent zelf het eerste slachtoffer van uw woede. Als u iemand wilt doden, zal u eerst woede opwekken. Wanneer u woede opwekt, wordt u op hetzelfde moment gestraft. U bent het eerste slachtoffer van uw eigen woede, van uw eigen onzuiverheden. Dat wordt steeds duidelijker voor iemand die het pad van Dhamma bewandelt. Dan zal op een dieper niveau het gedragspatroon, de manier van leven, automatisch beginnen te veranderen. Omdat je begonnen bent de waarheid binnenin te ervaren. Omdat je de waarheid binnenin niet ervaart, hecht je voortdurend belang aan de dingen buiten, buiten, buiten. Je weet niet hoe de natuur straft. Je weet niet hoe de natuur beloont. Je hebt er geen idee van. Nu, door deze oefening, die u in 10 dagen zal leren, zal het u steeds duidelijker worden. Niet alleen op intellectueel niveau, of omdat men gelooft in Boeddha die dit gezegd heeft, of omdat de stichter van een religie het gezegd heeft, of omdat het zo in een geschrift staat, dat werkt niet. Zodra het duidelijker wordt, proef ondervindelijk uit eigen ervaring, dan wordt het zoiets als wanneer u uw hand in het vuur steekt en uw hand verbrandt. Men weet dan uit eigen ervaring dat wanneer men zijn hand in het vuur steekt, wanneer men het vuur aanraakt, dat dit pijn doet. De volgende keer let u erop dat u uw hand niet in het vuur steekt. U wilt niet dat u uw hand verbrandt, dus zal u er vandaan blijven. Diep binnenin zal u gaan ervaren dat telkens wanneer u anderen pijn doet, voordat u wie dan ook pijn doet, u begonnen bent uzelf pijn te doen. U bent begonnen van binnen te branden. Binnenin begint het helle vuur u hier en nu te verbranden. En wanneer u een heilzame daad verricht, een goede daad die anderen helpt, begint u te genieten van vrede, van de kalmte, van het hemelrijk in u. De hel is binnenin u en de hemel is binnenin u. Men begint dit te ervaren en dat helpt om Dhamma op de juiste manier te beoefenen. Onthoud u van alle slechte daden. Verricht goede daden. Het pad wordt tot in detail uitgelegd. Hoe u het moet behandelen, stap voor stap. Het hele pad werd in de taal van die dagen Ario Atangiko Maggo genoemd. Maggo betekent pad, weg. Ario betekent edel. Het edele pad. Het edele pad in die zin dat ieder die het pad bewandelt zeker een edel mens zal worden. Men kan uit dit of dat land komen, uit deze of die gemeenschap, deze of die huidskleur hebben, van dit of dat geslacht zijn, het maakt geen verschil. Ieder die deze weg bewandelt zal zeker een edel mens worden, een heilig mens, een goedhartig mens, een mens zuiver van hart. Daarom wordt het edele pad genoemd, het achtvoudige edele pad. Het pad wordt in 3 gebieden onderverdeeld, sila, samadhi, panya. Sila, moraliteit. Doe niets of zeg niets dat anderen zal schaden. Het gebied van moraliteit kent ook 3 onderverdelingen. Sila, sama vacha, sama kammanta, sama ajiva. Het woord sama betekent juist. Sama vacha, juiste spraak. Deze moet juist, heilzaam zijn. Hoe kan u weten wat heilzaam is en wat niet? Als u weet wat niet heilzaam is en u zich daarvan onthoudt, is datgene wat overblijft heilzaam. Wat is er heilzaam en niet heilzaam met betrekking tot de spraak, iemands verbale daden? U onthoudt zich van liegen. Het is niet heilzaam als u liegt. U onthoudt zich van grove taal, van woorden die anderen pijn doen en op geen enkele wijze helpen, omdat het niet heilzaam is wanneer u grove woorden uit. U onthoudt zich van roddelen. Stel, 2 mensen zijn bevriend. U hoort ergens iets en vervolgens zegt u iets over de een tegen de ander. U maakt hun vriendschap stuk, maakt hen tot vijanden van elkaar. Daarmee heeft u iets gedaan wat niet heilzaam was. Of u gebruikt lasterlijke woorden, zinloze woorden. Verknoeit uw eigen tijd en de tijd van anderen. Dat zijn geen heilzame gesproken daden. Onthoudt u van dat alles en wat er dan overblijft zijn heilzame daden. Sama vacha, juiste spraak, heilzame verbale daden. De volgende is sama kammanta, heilzame lichamelijke daden. Pas hetzelfde criterium toe. Alle daden die andere wezens pijn doen en schade zijn niet heilzaam. Als u dit soort daden achterwege laat, is dat wat overblijft heilzaam. Dood niet, steel niet, misdraag u niet op seksueel gebied. Gebruik geen enkel soort bedwelmend middel. Als u zich daarvan onthoudt, dan worden al uw lichamelijke daden automatisch heilzaam. Wat overblijft is heilzaam. Dan sama ajiva, het juiste levensonderhoud. Als iemand monnik of non is, kluizenaar of heremiet, dan gaat zo iemand er met de bedelnap op uit en heeft geen bezittingen. Maar een gezinshoofd wordt niet geacht te gaan bedelen. Hij moet werken om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hard werken. Eerlijk werken. Zonder andere schade te berokkenen. Ook nu geldt hetzelfde criterium. Uw beroep, uw doen en laten moet zo zijn dat u uiteraard salaris krijgt voor uw werk, maar ook dat het andere geen schade berokkent. Als u veel winst uit uw onderneming haalt en die onderneming schaadt anderen, dan is dat geen samma ajiva, geen juist levensonderhoud. Als uw wijze van levensonderhoud zo is dat het andere mensen aanmoedigt om hun sila te breken, om een immoreel leven te leiden, om zo de vrede en harmonie van anderen te verstoren, dan is dat geen samma ajiva, geen juist levensonderhoud. Bijvoorbeeld, als iemand zich bezig gaat houden met het verkopen van wapens, munitie, geweren, kogels, bommen, atoombommen, waterstofbommen, zal hij veel geld verdienen, veel winst maken. Maar iedereen die deze dingen koopt, zal ze gebruiken om anderen te doden. Dat is geen goede vorm van levensonderhoud, geen juist levensonderhoud. Iemand zegt misschien, ik dood niet. Jawel, u doodt niet zelf, maar u stimuleert wel anderen om te doden. U moedigt anderen aan te doden. Geen juist levensonderhoud. Als je handelt in vlees, vleeswaren of vis en zegt, ik dood niet, iemand anders heeft gedood, dan moedig je toch anderen aan om te doden. Dat is geen juist levensonderhoud. Je handelt misschien in dieren, laat dieren weiden en geeft ze dan aan de slager met de woorden, de slager dood, ik dood niet. Toch moedig je dan anderen aan om te doden. Dat is geen juist levensonderhoud. Nee, je moedigt het aan, dus is het geen juist levensonderhoud. Je handelt misschien in vergif. Diegenen die het kopen, gebruiken het om anderen te doden. Ook geen juist levensonderhoud. Dit geldt voor wat dan ook. Als het product dat je verhandelt anderen aanmoedigt hun sila te breken, dan is dat levensonderhoud geen juist levensonderhoud. Soms lijken bepaalde manieren van levensonderhoud tamelijk juist, maar is de motivatie verkeerd. Als de motivatie verkeerd is, wordt het levensonderhoud onjuist. Een voorval uit mijn leven. Jaren geleden, toen ik nog niet met de zuivere Dhamma in aanraking was gekomen, wist ik nog niet hoe de dingen binnenin mij te observeren. Toch beschouwde ik mezelf als een goed Dhamma-iemand, een heel religieus iemand. Die rite of dat ritueel uitvoerend, deze donatie, die donatie gevend. Maar ik kende de zuivere Dhamma nog niet. Op een keer was iemand uit mijn familie heel ziek en de huisarts was op dat moment afwezig. Hij was niet beschikbaar. Ik moest een andere arts bellen. Die andere arts was een heel beroemde, maar druk bezette arts. Of hij erin zou toestemmen een huisbezoek af te leggen, wisten we niet. Ik ging persoonlijk naar hem toe om hem over te halen. Ik ging naar zijn praktijk waar meestal een grote menigte patiënten zat, maar nu trof ik er niemand aan, hij was alleen. Natuurlijk was ik blij omdat hij wel zou meekomen, aangezien hij nu alleen was, maar uit nieuwsgierigheid vroeg ik hem, dokter, hoe komt het dat er hier iedere dag een lange rij patiënten in uw wachtkamer zit en er vandaag niemand is? Met een heel lang en droevig gezicht antwoordde hij, Gwenka, in dit seizoen, in deze tijd van het jaar, is er altijd wel de een of de andere epidemie. Ik weet niet wat er aan de hand is dit jaar. Er is geen epidemie. Ik voelde me zo naar. Het beroep van arts, het beroep van geneesheer, is zo'n edel beroep. Anderen van dienst zijn en hen te helpen van hun ziekte af te komen. En kijk naar de motivatie van deze dokter. Hij wil dat er steeds meer epidemieën komen. Niet dat alle doktoren zo zijn. We moeten niet iedere dokter veroordelen, maar dat was wel het geval met deze dokter. En ik voelde me hier helemaal niet goed bij. Maar toen wist ik nog niet hoe de werkelijkheid binnenin mij te observeren. Wanneer je niet weet hoe de werkelijkheid binnenin te observeren, blijf je de fout bij anderen zoeken. Kijk, die man of vrouw is zo slecht, die en die is zo slecht. Toen ik deze techniek begon te beoefenen, de waarheid binnenin begon te observeren, kwam ik erachter dat ik zelf slechter was dan die dokter. Ik kom uit de zakenwereld, een ondernemersfamilie. En ik ken zakenmensen en hun motivaties. We hebben zo ons eigen taalgebruik. Stel dat er oorlog of hongersnood heerst. Consumptiegoederen zijn dan schaars. De prijzen beginnen omhoog te schieten. In ons jargon, de handelstaal, zeggen we dan, de markt verbetert. Prachtig. De markt trekt aan. We krijgen een hogere prijs, meer winst. Alles wat we in voorraad hebben zal meer winst opleveren. De markt trekt aan. Wanneer er geen hongersnood, geen oorlog meer is, dan is er een massa aan consumptiegoederen. De prijzen zijn gezakt. Met bedroefd hart zeggen we, oh, de markt is ingestort, zo slecht, het gaat zo slecht. Wat voor soort instelling, wat voor soort motivatie is dat? Het interesseert ons niet of mensen lijden, als we ons geld maar krijgen. Oh, men zal dat pas begrijpen als men de waarheid binnenin begint te observeren. Anders blijf je verwikkeld in die dwaasheid. Er is niets verkeerd aan zaken doen. Men moet op redelijke wijze zijn geld verdienen zonder anderen te schaden. Je mag echter niet uit het oog verliezen dat je een functie vervult. Een belangrijke functie door je ten dienste te stellen aan de maatschappij. Je kan elk beroep uitoefenen, zolang je maar de instelling hebt, door mijn beroep dien ik de maatschappij en daarvoor ontvang ik mijn loon van de maatschappij. Want dan zal de dienstbaarheid aan de maatschappij het belangrijkste zijn. Je zal zeker een inkomen krijgen, daar is niets verkeerds aan. Een zakenman koopt goederen van de fabrikant en verkoopt ze door aan de consument, daar is niets verkeerd aan. Niet iedere consument kan naar de fabrikant rennen om in zijn behoefte te voorzien. Er moet een tussenpersoon zijn. Maar wanneer die tussenpersoon begint te denken, ik ben hier om dat uit te buiten en geld te maken, dan zal de mallemolen van geld, geld, geld zo iemand gek maken. Dit staat ver van Dhamma. Dit heeft in de verste verte niets met Dhamma te maken. Samma Ajiva betekent dat u een goede instelling, een goede motivatie heeft om geld te verdienen. Zonder anderen te schaden, mensen dienen. Een lid van de maatschappij vervult afhankelijk van zijn mogelijkheden zijn of haar functie ten dienste van de maatschappij. Deze drie, Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Ajiva, juiste spraak, juiste lichamelijke daden en juist levensonderhoud, horen allemaal bij het eerste gebied van Dhamma, Sila, moraliteit. Als de leraar in Dhamma alleen dit had onderwezen, dan was hij niet verlicht geweest. Iemand die verlicht is, zal het geheel van Dhamma onderwijzen. Alleen maar onderwijzen door te zeggen, o mensen van de wereld, u zou dit niet mogen doen, u zou dat niet mogen doen, u zou dit niet mogen doen, zou het ene oor in en het andere oor weer uitgaan. Dat is een gedeeltelijke Dhamma. Het zal geen enkel effect hebben, omdat je goed weet dat je dit niet zou mogen doen, terwijl je het toch steeds weer doet. Een alcoholist weet heel goed dat deze verslaving niet goed voor hem is. Hij moet er vanaf komen, het is zo slecht voor hem. Een gokverslaafde weet heel goed, ik zou dit niet moeten doen. Toch, wanneer de tijd daar is, vergeet hij alles, drinkt hij, gokt hij. Waarom? Omdat hij zijn geest niet beheerst, zijn geest niet meester is. Hij is een slaaf van zijn eigen geest. Hij is een slaaf van zijn eigen diepgewortelde gedragspatroon. Dhamma is niet compleet als het alleen maar bij zulke preken blijft. Alleen over sila praten helpt niet. Daarom de volgende stap, samadhi, meesterschap over de geest. U moet leren hoe uw geest te concentreren en uw geest op een gezonde basis te concentreren. Kusala cittassa ekagata, concentratie van de geest op basis van zuiverheid. Dat is samadhi. Dit gebied van Dhamma bevat ook weer drie onderverdelingen. Samma Vayamo, Samma Sati, Samma Samadhi. Samma Vayamo. De juiste soort inspanning, de juiste soort oefening. Wanneer uw lichaam zwak is, wanneer uw lichaam ziek is, ongezond, moet u oefeningen doen. Als uw lichaam zo zwak is dat u zelfs geen paar stappen kan zetten, u slingert maar wat heen en weer, dan zal iemand u adviseren, doe enkele oefeningen, versterk uw spieren, maak uw lichaam sterker. Zo ook wanneer de geest zwak wordt. En ieder van u heeft gemerkt na deze twee dagen wat voor een zieke geest u heeft, wat voor een zwakke geest u met zich meedraagt. Hij slingert maar wat, zo slap, zo onevenwichtig. U moet hem trainen om hem stabiel, stevig, sterk, gezond en krachtig te maken. Iedere oefening die uw geest gezond maakt is een goede oefening. Dat is Samma Vayamo. Er zijn vier oefeningen. Elke oefening in Dhamma bestaat uit onderzoek uzelf. Hoog zelfs aan de oppervlakte van de geest heb ik op dit moment deze of die slechte eigenschap. Ontdoe u ervan. Ontdoe u van de bestaande slechte eigenschappen. De eerste goede oefening. Tweede oefening. Onderzoek opnieuw uw geest. Mijn geest heeft een bepaalde slechte eigenschap niet. Sluit dan alle toegangswegen van uw geest af. Een tekortkoming die niet aanwezig is, sta die ook niet toe om binnen te dringen. Tweede goede oefening. Derde goede oefening. Opnieuw onderzoekt u uw geest. Mijn geest heeft een bepaalde goede eigenschap wel. Ontwikkel dan geen ego. Deze goede eigenschap is er. Dat is de realiteit. Nu moet ik ervoor zorgen dat ik deze behoud, deze bewaar en vermenigvuldig. Opnieuw onderzoekt u uw geest en als u vaststelt dat u deze of die bepaalde goede eigenschap niet heeft, maak dan alle wegen naar uw geest vrij. Laat de goede eigenschap die er niet is binnenkomen. Verwelkom haar. Dat zijn 4 gezonde oefeningen om de geest gezond sterk te maken. Daarmee bent u indirect begonnen. En de volgende stap. Samasati. Bewustzijn. Het juiste soort bewustzijn. Wat is bewustzijn van het juiste soort? Het is het bewustzijn van de werkelijkheid van dit moment. Het bewustzijn van uw eigen lichamelijke en geestelijke structuur. Dat is het juiste soort bewustzijn. Bewustzijn kan geen betrekking op het verleden hebben. Het woord sati heeft 2 betekenissen. 1 ervan is herinnering, maar dat heeft niets te maken met dit onderdeel van Dhamma. Een herinnering is iets uit het verleden. U blijft dan aan het verleden denken. Dat is geen samasati. Dat is geen juist bewustzijn. Bewustzijn kan ook niet iets van de toekomst zijn. U zal dan alleen maar wat denken. U zal alleen maar wat fantaseren. U zal slechts aan het dromen zijn. Dat helpt niet. Bewustzijn is echt wanneer u zich bewust bent van de werkelijkheid van dit moment. Zoals die zich voordoet van moment tot moment. En deze werkelijkheid heeft betrekking op uw eigen zijn, deze geest, deze materie en de combinatie van de 2. Daarmee bent u begonnen. U bent begonnen uw ademhaling te observeren, naar binnenkomend en naar buitengaand, van moment tot moment, zoals zij is. Als de ademhaling diep is, is het diep. Als de ademhaling licht is, is het licht. Als de ademhaling door het linkerneusgat gaat, dan gaat ze door het linkerneusgat, door het rechterneusgat, dan door het rechterneusgat, of door beide neusgaten, dan door beide neusgaten. Alleen de werkelijkheid, zoals ze is, zoals ze is. Natuurlijk mag u als nieuwe student, als de ademhaling heel subtiel geworden is en u haar niet meer kan voelen, een paar keer opzettelijk ademen, bewust ademen, iets harder ademen. Alleen maar een paar keer en dan moet u weer terug naar de natuurlijke ademhaling, de normale ademhaling, zodat het uw bekwaamheid vergroot, u het vermogen ontwikkelt om de meest subtiele ademhaling heel duidelijk te voelen, de zachtste ademhaling heel duidelijk te voelen. Dan bent u bij de werkelijkheid zoals die is. Niet zoals u wilt dat die zou zijn, maar zoals die is. En dat wordt yathabhuta genoemd, zoals het is, van moment tot moment, zoals het is. Daar bent u nu mee bezig. En dan nog iets. Het gehele pad leidt u van een hele grove, intense, vaste, ogenschijnlijke werkelijkheid, want dat is het wat u aanvankelijk ervaart, terwijl u verder gaat en verder gaat naar de fijnere, fijnere, subtielere werkelijkheid. U onderzoekt het hele gebied van deze stoffelijke structuur, van de meest grove werkelijkheid tot de meest subtiele werkelijkheid. U onderzoekt het hele gebied van de geestelijke structuur, de geest en de inhoud van de geest, van de meest grove werkelijkheid aan de oppervlakte en vandaar naar de fijnere, fijnere, steeds subtielere werkelijkheid. De Boeddha zei in de taal van die dagen O Lariko, van O Lariko tot Sukuma, Sukuma. Iedere stap moet de kant op gaan van Sukuma, Sukuma. Sukuma, subtiliteit, subtiliteit, subtiliteit. U doorkruist het hele gebied van subtiliteit van geest en materie. Daarna ervaart u iets wat geest en materie overstijgt. Het hele gebied van geest en materie is, zoals u zal merken, een gebied waarin dingen ontstaan, vergaan, ontstaan, vergaan, ontstaan, vergaan. Er vindt een verandering plaats, de een of andere verandering. Er is een voortdurende verandering, een voortdurende stroom van verandering gaande. Maar wanneer u dat gebied heeft doorkruist, dan ontstaat er niets meer en vergaat er niets meer. Deze eeuwige ultieme waarheid is iets wat men zich niet kan voorstellen. Op het pad van Dhamma behoort men zich niets in te beelden. En niets dient aanvaard te worden omdat een Boeddha dat zegt, of omdat uw leraar dat zegt. U moet de ultieme waarheid zelf ervaren. En die ervaring zal u diepgaand veranderen. De ervaring van de ultieme waarheid, al is het maar voor een paar seconden, verandert iemand op natuurlijke wijze in een heilige. En het hele pad, terwijl u van de grove werkelijkheid naar de steeds subtielere werkelijkheid gaat, is een zuiveringsproces, zoals u zal begrijpen naarmate u vordert op het pad. Eén ding is duidelijk. U gaat van de grove werkelijkheid naar de subtielere werkelijkheid. Maar begrijp dat u de subtiele werkelijkheid niet zelf kan scheppen. U moet het aan Dhamma overlaten. U moet het aan de natuur overlaten. En de natuur zal haar werk doen. Dus wat u betreft, wat er zich ook maar voordoet, u bent er zich alleen maar van bewust. Aanvankelijk moet u een paar keer diep ademhalen en daar bent u zich van bewust. Dan wordt de ademhaling op natuurlijke wijze steeds fijner, steeds zachter, steeds subtieler. Daar bent u zich van bewust. Vandaag, de hele dag, was u zich bewust van de aanraking van de ademhaling binnen het begrensde gebied. U heeft een klein gebied gekozen. De Boeddha wil dat we op een klein gebied werken, omdat hoe kleiner het gebied, des te fijner, des te gevoeliger de geest zal worden. Morgen en overmorgen zal u binnen een nog kleiner gebied werken. Nu werkt u binnen het aangegeven driehoekige gebied. Binnen deze driehoek was u de hele dag aan het werk met de aanraking van de adem, de aanraking van de adem. Waar dan ook aan de binnenkant van de neusgaten, de aanraking van de adem. Waar dan ook aan de buitenkant van de neusgaten, de aanraking van de adem. Waar dan ook binnen het gebied onder de neusgaten, boven de bovenlip, de aanraking van de adem, de aanraking van de adem. Vanavond en morgen zal u iets ervaren wat subtieler is dan dat. Deze aanraking was er altijd al, maar u nam nooit de moeite om u hiervan bewust te zijn, omdat u dit nooit hebt beoefend. Nu, door te oefenen, heeft u uw geest scherper gemaakt om deze aanraking te kunnen voelen. Zo zijn er ook nog subtielere dingen die er al die tijd al waren, maar waarvan u zich nooit bewust was, omdat u daar nooit enige moeite voor deed. Nu zal deze techniek u helpen om ook deze te kunnen voelen. Eén ding, één werkelijkheid, zal heel duidelijk worden, heel duidelijk. U zal merken dat de adem die naar binnen ging, een klein beetje warmer geworden was toen die naar buiten kwam. De temperatuur van de binnenkomende adem en die van de naar buiten gaande adem zijn verschillend. De naar buiten gaande adem is iets warmer. Dat is de waarheid, maar u nam nooit de moeite om u ervan bewust te zijn. Het is ook heel natuurlijk. De temperatuur van de atmosfeer buiten is lager dan de temperatuur van het lichaam. Dus de adem die van de atmosfeer buiten uw lichaam binnengaat, komt in aanraking met de warme temperatuur van binnen en komt een beetje warmer naar buiten. U zal zelf merken dat de naar buiten gaande adem iets warmer is dan de binnenkomende adem. En daarna, al heel snel, zal u nog iets ervaren. Een werkelijkheid die niets met de adem te maken heeft. U heeft uw adem gebruikt om naar een meer subtiele werkelijkheid te gaan. Wat gebeurt er nu, zelfs zonder dat u uw ademhaling gebruikt? U heeft gewerkt binnen dit kleine gebied, dit driehoekige gebied. Vanavond of morgen zal u de biochemische reactie die hier plaatsvindt ervaren. De een of andere elektromagnetische reactie die in het hele lichaam plaatsvindt ervaren. Door het hele lichaam heen vindt er ieder moment een biochemische reactie en daardoor een gewaarwording plaats door het hele lichaam. Overal waar leven is, is er gewaarwording. Binnen dit gebied zal je nu de een of andere gewaarwording gaan voelen. Niet dat het per se deze of die bepaalde gewaarwording moet zijn, wat voor gewaarwording dan ook. Wat voor gewaarwording er ook opkomt. Misschien wel warmte. Misschien begint u in dit gebied warmte te voelen. Alleen binnen dit gebied warmte. Het kan lichaamswarmte zijn, het kan atmosferische warmte zijn. Warmte. U observeert alleen maar, er is warmte. Op dit moment is er warmte. Dat is alles. Misschien wel kou, of misschien transpiratie. Observeer alleen maar, doe niets. Misschien jeuk, reageer er niet op. Het is jeuk. Als u begint te reageren, als u erover begint te wrijven of eraan krabben, dan is het geen samasati. Samasati is alleen maar observeren. Doe niets. Observeer de werkelijkheid zoals die zich voordoet. Het is ergens gaan jeuken. Laat me eens zien hoe lang het duurt. Het wordt sterker, sterker, sterker. Maar uiteindelijk verdwijnt het. Geen enkele jeuk is eeuwig. Het blijft niet altijd. Laat me eens zien hoe lang het duurt. Geen enkele gewaarwording houdt voor altijd aan. Ze ontstaat en vroeg of laat vergaat ze weer. Ze ontstaat, vroeger of later vergaat ze weer. U bent alleen maar een stille getuige van de dingen die gebeuren. Misschien jeuk, misschien een kietelend gevoel, misschien een prikkelend gevoel, soms misschien een kloppend gevoel, een pulserend gevoel, misschien een gevoel van lichtheid, misschien een gevoel van zwaarte, misschien druk, misschien spanning, misschien gespannenheid, misschien zelfs pijn. Misschien een gevoel van uitzetting, inkrimpen, uitzetten, inkrimpen. Misschien een gevoel van gevoelloosheid. Misschien een gevoel van droogte. Misschien een gevoel van vochtigheid, wat dan ook. U kan gewaarwordingen niet kiezen. Het is een observatie zonder voorkeur. Laat de natuur haar gang gaan. Laat dan maar zijn eigen rol spelen. Wat er zich ook maar voordoet, van moment tot moment. Het is uw taak om dat alleen maar te aanvaarden en te observeren. Zoek niet naar iets wat er niet is, anders zal u verdwalen. Wat het ook is dat er in dit gebied opkomt, u aanvaardt het en observeert het. Het is heel goed mogelijk dat u een gewaarwording krijgt die u niet kan benoemen of een naam geven. Het is niet nodig om te benoemen of in te delen. Zelfs de gewaarwordingen die u kan benoemen of een naam geven, behoren niet benoemd te worden of een naam te krijgen, nee. Er gebeurt iets en u observeert het objectief, zonder erop te reageren. Daarmee is ons doel gediend. Dat is wat de techniek wil dat we doen. Alleen maar de werkelijkheid van dit moment zoals die is, aanvaarden zonder erop te reageren. Dus iedere gewaarwording. Soms voelt u misschien geen enkele gewaarwording. Gewaarwordingen zijn er op ieder moment, op ieder deeltje van het lichaam, maar uw geest is heel grof en kan dan de subtielere werkelijkheid niet voelen. Ga daarom telkens wanneer u niets voelt binnen dit begrensde gebied, terug naar de ademhaling. U heeft altijd de ademhaling nog. Blijf werken met de ademhaling. De adem en dan opeens zal er een gewaarwording opkomen. Richt dan de aandacht op de gewaarwording die ontstaan is en blijf bij de gewaarwording. Die gewaarwording verdwijnt en misschien komt er een ander op. Als er niets op komt, ga dan weer terug naar de ademhaling. Of ademhaling, of gewaarwording. Maar hecht meer belang aan gewaarwordingen. Het is best mogelijk dat u soms misschien meer dan één gewaarwording binnen dit gebied voelt. 2, 3 gewaarwordingen tegelijkertijd. Laat u hierdoor niet in verwarring brengen. Kies er één uit en kies de meest subtiele. Eén die heel sterk is, zal u gemakkelijk voelen. Schenk er geen aandacht aan. Hecht meer belang aan de zwakkere en probeer die te voelen. De zwakkere. De zwakkere. Uw geest zal steeds gevoeliger worden, steeds subtieler worden om dit te kunnen voelen. Begrijp dat u uw aandacht binnen dit begrensde gebied moet houden. Dat zal uw geest scherp en gevoelig maken. Als u hem door het hele lichaam laat dwalen, dan zal hij heel grof blijven en zal hij alleen grove gewaarwordingen voelen. U kan daar niet dieper gaan. En Boeddha wil dat u naar de diepte gaat. Terwijl uw aandacht hier is, ontstaat er misschien een of andere gewaarwording op een ander deel van het lichaam. U kan dat niet tegenhouden. Probeer het nooit tegen te houden, maar negeer het. Hecht er geen belang aan. Ergens gebeurt er iets. Het is uw taak de werkelijkheid binnen dit gebied te onderzoeken. Dit driehoekige gebied. Als er iets gebeurt aan de binnenkant van de neusgaten, wat voor gewaarwording dan ook, dan observeer ik die. Als er een of andere gewaarwording opkomt op de buitenkant van de neusvleugels, goed, dan observeer ik die. Als er een gewaarwording opkomt bij de ingang van de neusgaten, dan observeer ik die. En als er een gewaarwording opkomt onder de neusgaten vlak boven de bovenlip, goed, dan observeer ik die ook. Maar alles wat daarbuiten ligt, negeer ik. Dan merkt u dat uw geest tot een klein gebied beperkt is en door op een klein gebied te werken wordt hij steeds scherper, steeds scherper. Dat is Sammasati. En het volgende is Sammasamadhi. Samadhi is concentratie van de geest. Maar Sammasamadhi is iets anders. Die heeft een heilzame basis. En wat is deze heilzame basis? Vrij van moha. Moha, onwetendheid. Geen illusie. Geen zelfbedrog. Geen hallucinatie. Geen verwarring en geen fantasie. Het onderwerp van uw concentratie moet echt zijn. Alles wat u beoefent is Sammasati. Bewustzijn van de werkelijkheid van dit moment. De werkelijkheid van dit moment die u ervaart binnen dit beperkte gebied. Op dit moment bent u zich bewust van de werkelijkheid. Het volgende moment bent u zich weer bewust van de werkelijkheid. En het volgende moment bent u zich weer bewust van de werkelijkheid. Op deze manier, van moment tot moment, van moment tot moment, zonder enige onderbreking. U blijft de werkelijkheid van moment tot moment observeren. Deze gewaarwording, die gewaarwording, blijft veranderen. Maar uw aandacht blijft op dit gebied gericht, op de werkelijkheid die zich hier voordoet, van moment tot moment, van moment tot moment. Hoe langer u doorgaat om zonder onderbreking bewust te zijn, des te sterker wordt uw samadhi. En het is samma, juist, omdat u bij de werkelijkheid bent die u ervaart. Er komt geen fantasie aan te pas. De geest kan geconcentreerd raken door middel van iets denkbeeldigs, een vorm, het uiterlijk van de een of andere god, van de een of andere godin, van de stichter van de een of andere godsdienst. U kan zich de vorm of het uiterlijk voorstellen van dit gezicht of die persoon en dit blijven herhalen. Door inbeelding te gebruiken, geestelijk, raakt de geest geconcentreerd. Of u blijft werken met een woord en u blijft het herhalen, verbalisatie. Verbalisatie, de geest raakt geconcentreerd, maar dat is niet de natuurlijke werkelijkheid. Want de sila waarmee u werkt, is er om u naar de tweede stap van samadhi te brengen. En de samadhi waarmee u werkt, is er om u naar de derde stap van panya te brengen. Met elke stap komt u verder. Het voert u geleidelijk in de richting van het uiteindelijke doel. Als u een ander soort object neemt, dat ofwel een fantasie is, ofwel uw eigen creatie, als u zich iets inbeeldt wat er niet is, zal dat u niet naar het uiteindelijke doel leiden. Daarom moet het object dat zijn wat ontstaat in dit gebied. En u bent zich daar bewust van. U bent zich daar gewoon bewust van. Van moment tot moment, van moment tot moment, bent u zich ervan bewust. Bent u zich ervan bewust. Zolang u zich er onafgebroken bewust van bent, terwijl u de aandacht binnen dit beperkte gebied houdt, is dat Sammasamadhi. Overigens, zoals ik al zei, kan de geest ook geconcentreerd raken door moha, onwetendheid, door een denkbeeldig object of met raga, verlangen als basis, of met dosa, afkeer als basis. U heeft misschien wel eens een jager gezien, volledig geconcentreerd op zijn dubbelloopsgeweer. Er komt een prooi in zijn buurt en hij zal schieten en hem doden. Er is concentratie, maar dat is geen Sammasamadhi, geen juiste concentratie. Een kat wacht bij het hol van een muis, volledig geconcentreerd. De muis komt naar buiten, de kat maakt een sprong en verslindt hem. Volledig geconcentreerd, maar niet met Sammasamadhi. Iedere ongezonde, fysieke of verbale daad wordt uitgevoerd met een zekere hoeveelheid samadhi, concentratie. Zelfs een zakkenroller die u besteelt, ook zijn geest is geconcentreerd. Hij is zich zeer wel bewust van datgene waarmee hij bezig is. Dat is geen sama-samadhi. De samadhi moet vrij van verlangen zijn, vrij van afkeer. Toen u uw ademhaling observeerde, was u vrij van moha, onwetendheid. Er was geen verwarring over de waarheid die u ervoer. De ademhaling was er. De aanraking van de adem, ja. De aanraking van de adem was er. En nu deze gewaarwordingen. De gewaarwordingen zijn er en u observeert ze. U observeert ze zonder verlangen of afkeer. Net zoals er bij de adem geen verlangen of afkeer was, zo was er ook bij de aanraking van de adem geen verlangen of afkeer. En op dezelfde wijze, ook nu, bij de gewaarwordingen die u hier ervaart, geen verlangen, geen afkeer. De dingen gebeuren gewoon en u observeert ze objectief, objectief. Dat maakt de samadhi tot samma-samadhi. En dat helpt u het volgende gebied binnen te gaan. Het derde gebied, panya genaamd. Dat is wijsheid, inzicht, waarbij u de geest niet alleen maar aan de oppervlakte zuivert. Sila voert u naar samadhi, waar u meesterschap over de geest ontwikkelt. Maar dit meesterschap over de geest is slechts oppervlakkig. Panya voert u naar de diepte van de geest. Dit derde deel van Dhamma is er om de geest op het diepste niveau te zuiveren. Het zogenaamde onderbewuste, de bron van uw ellende, waar al deze onzuiverheden uit opkomen, waar ze hun oorsprong vinden en waar ze zich vermenigvuldigen. Alle onzuiverheden uit het verleden die u verzameld heeft, moeten naar de oppervlakte komen en oplossen. Dat is panya. We zullen dat vandaag niet bespreken. We zullen dat morgen behandelen, omdat u overmorgen het gebied van panya zal betreden. Theorie en praktijk moeten samengaan. Dus morgen zullen we panya bespreken, wat u overmorgen zal beoefenen. Nu bent u in het gebied van sila. U houdt zich aan alle voorschriften die u hieromtrent aanvaard heeft, heel precies, heel nauwgezet. En u beoefent samadhi, bewustzijn van de werkelijkheid binnen dit beperkte gebied, van moment tot moment, moment tot moment. Benut uw tijd goed. Maak gebruik van deze gelegenheid met sila als goede basis. In deze omgeving. Op een meditatiecursus als deze is er geen enkele reden om een van uw sila's te breken. En u bent omgeven door rust, kalmte en een goede atmosfeer, zodat u kan werken, werken met uw samadhi. Maak daar gebruik van. De tijd is heel belangrijk. De kans die u hier heeft is zo goed voor u. De voorzieningen die er zijn en de prachtige dhamma, de prachtige techniek, deze niet met een sekte verbonden, universele techniek, zo rationeel, zo wetenschappelijk. Maak er gebruik van. Maak er gebruik van voor uzelf, voor uw eigen bestwil, voor uw eigen bevrijding. Bevrijding van deze slavernij, de boeien, de ketens van onwetendheid, van verlangen, van afkeer. Kom uit uw ellende. En geniet van ware vrede, ware harmonie, waar geluk. Mogen alle onder u ware vrede ervaren, ware harmonie, waar geluk, waar geluk.
So